Wij zullen de Heer danken. Heren, wij danken u voor dit samen zijn, dat wij uw woord mogen openen en dat wij in Matteüs 24 die verwijzing krijgen, dat wij zouden letten op wat de profeet Daniël gesproken heeft. Heer, als u dat toen al zei, dan is daar een diepe boodschap in, zeer belangrijk ook. Dus zullen wij vanavond ook die aanwijzing volgen. Wilt u ons inzicht geven in het plan wat gaat komen na de opname van de gemeente? Hoe u te werk zult gaan? En heren, zoals wij net al gezongen hebben, dat wij samen met u aanwezig zullen zijn in die dagen. In beginsel nog buiten Jeruzalem en later ook wanneer u op de troon der heerlijkheid zult zitten. Wij zien uit, heren, naar een toekomst die ons wacht. Die hoop is vast en zeker. Dank voor uw genade. We willen u met elkaar ook bidden voor Nelly en Jan, heren, die hun vader en schoonvader hebben moeten loslaten. En Heer, dank u wel dat hij volle verzekerdheid des geloofs had toen hij zijn ogen sloot hier op aarde. Dank, wilt u hen kracht geven. Toch, Heer, omdat er toch verdriet bij aanwezig is wanneer iemand sterft. We danken u dat wij uit genade mogen leven. Uit de overvloed van genade. Heer, maak ons daarvan bewust. En dank dat u ons elke dag nog leert om die weg te gaan. Hier in duistere wereld, maar levend en wandelend in het licht. We prijzen uw naam. Amen. Nee, het warm, hè?
Nee, er komt er nog wel wat hier, komt er
aan. Oké. Okay. Daar heb ik nog wat voor. Martine. Oké, we gaan weer naar Matteüs 24. Het zal even kort zijn, want dan krijgen wij in vers 15... waar eigenlijk het profetisch woord aangehaald wordt door de Heer Jezus. Dat is een goeie, denk ik. Yes. Ja, er zijn verschillende vragen en woordjes waar je nu op moet gaan letten. Wanneer gij? De vraag is meteen wie? Hè? Even. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting? Dit is een leuke studie om een keer thuis te doen. Het woord verwoesting opzoeken. Dan wordt het je overduidelijk. Welk volk hier bedoeld wordt, waar verwoesting komt, daar gaan we zo naartoe in Daniël. Want wie heeft daarover gesproken? Hallo? Wie heeft gesproken over de gruwel der verwoesting die zou komen over die gij? Hè? Die komen er zo bij over wie het gaat. Daar is over gesproken door Daniël de profeet. En dit is leuk, want er zijn handboeken en ook commentaren die zeggen dat Daniël geen profeet was. Nou, de Heer zegt hier, Daniël was een profeet. En als je Daniël gaat lezen, dan weet je dat hij een profeet was. Dus je kan het heel moeilijk maken, doen wij niet. wij nemen het woord van de Heer aan, zoals het er staat. Er is iets gezegd door Daniël de profeet, namelijk een gruwel der verwoesting zou komen en die zou staan in de heilige plaats. En wat is in Daniël de heilige plaats? Ja, Jeruzalem, hè, is de heilige plaats. Tempelplein, in die tijd stond de tempel daar nog. Maar die is in 70 na Christus natuurlijk ook verwoest. Als voorvervulling van wat er nog komen gaat. Maar degene die het leest, en dat zijn wij vanavond. Wij lezen deze woorden van de Heer. En we krijgen een advies. Die merken daarop. Let daarop, dit is belangrijk. Dus wat moet je dan doen als je dit vers hebt gelezen? Waar gaan we dan naartoe? Naar Daniël 9. Wat zegt Daniël? Oh, met name, hij zegt heel veel nog in de andere hoofdstukken. Maar deze woorden die Daniël 9. Ten eerste moet ik zeggen, Daniël was een Jood en hij zat in Babel, want hij was meegegaan toen Jeruzalem verwoest was in die dagen, hè? Naar Babel. Weet je nog? Dat is toch bekend? Daniël in de leeuwenkuil en zo. Hij was in Babel. En het punt is nu dat Daniël, ik vind dat allemaal zo, het duurt te lang, hè, maar er schiet zoveel door mijn gedachten. Dan moet je vers 1 zo eens even meelezen. In het eerste jaar van Darius, dat was de koning die er toen was, de zoon van Ahasveros uit de zaad van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Babel, hè, Chaldeeën. In dat eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken, hij had studieboeken bij zich, het woord, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoesting van Jeruzalem 70 jaar was. Nou, 70 jaar. Dan denken wij, nou ja, een mensenleven, hè, zo ongeveer. Maar nu gaan wij in hoofdstuk 9 merken dat het niet over, dat het over weken gaat. Jaarweken worden ze genoemd. In het midden der week zal dit, in het midden der week zal dat gebeuren. En dan krijg je meteen de vraag, ja, wat, hoezo, midden van een week. En wij leren dan dat dat die 7 jaar zijn, 2 keer 3,5. Maar hoe kan een week dan een jaar zijn? Dat soort vragen, hè, kreeg ik in Heerde onlangs. En ja, dat zijn wel goede vragen. Dus daar moet je dan een antwoord op vinden. Dat gaan we zo even opzoeken, dat dat in het Oude Testament heel normaal is. Weken van jaren en weken van dagen. Dat gaan we zo zien. Nou, dan gaat Daniël in gebed en let op, voor zijn volk en voor zijn heilige stad. Niet voor de volkeren. Goed opletten, en er staat er echt verschillende keren. En hij bidt dan bijvoorbeeld, ik taal maar wat aan, vers 16, over hij of de Heere de toorn wil afkeren, uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. En dat is om onze zonde wil. En nou, hij erkent schuld. Hij doet boete als het ware. En vers 18. De stad die naar uw naam genoemd is. Dus waar gaat het over? Over de stad Jeruzalem. He? Altijd Daniël, zijn profetieën gaan over uw stad en uw volk. En als Daniël een Jood is, dan is zijn volk dus het Joodse volk, de twee stammen. Gewoon nuchter. Misschien denk je, nou ja, moet je dat allemaal erbij zeggen. Maar dat moet soms. Als je het niet helemaal kunt volgen. En dan, o Heer, hoor, vers 19, o Heer, vergeef. Want aan het eind, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Nou, dat klopt, want Jeruzalem betekent heerser met God. Jeru-shalom. Of stad van de vrede wordt het ook wel genoemd, hè? En dan vers 24. 70 weken, wat Daniel net gelezen had, hè, in de eerste versen van Jesaja, zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Daar heb je hem weer. Dus het gaat niet over volkeren, maar over dat ene specifieke tweestammenvolk. Ja, Joodse volk, wat in ballingschap zat, daar in Babel. En die 70 weken zijn nodig om de overtredingen te sluiten en de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht van de profeet te verzegelen en de heiligheid der heiligheden te zalven. Een profetie die jaren in beslag zal nemen. En dan zegt de Heer tegen Daniel, weet, of de engel die aan hem verschijnt, weet dan, dat moet je weten, en versta, dus ook begrijpen, alleen in kennis weten is niet alles, maar ook verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren uit Babel. Ze wilden terug naar Jeruzalem. En om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst. Er komen nu allerlei vragen, daar moet ik eerst even naartoe. Wanneer begint de telling bij de uitgang van het woord om te mogen bouwen? Lees je dat mee in vers 25? Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren, enzovoort. Wanneer begon dat? Want daar beginnen die 70 weken, waarvan de 69 vervuld zijn, toen de Heer Jezus, weet je nog, in Lucas 19, toen hij zei, och, of gij ook op deze uw dag, het eind van de 69 jaarweken, toen kwam de verborgenheid, want de Heer werd geen koning na zijn opstanding. Nou, hij werd het in zekere zin maar verborgen. En nu moet de 70ste nog komen, daar gaat Daniel zo over praten. Ik ga er nog meer over zeggen, dus als je het nog niet helemaal te pakken hebt, dat komt nog. Hoe weten we dat een week dan een jaar is? Want dat blijkt als je de profetieën doorleest. Dan gaan we twee versen opzoeken waar je dat terugvindt. Heel mooi vind ik dat het woord zo'n duidelijk antwoord geeft. Want Jeremia noemt het 70 jaren. En hier wordt er gezegd 70 weken. Dus dat verandert af en toe. Wat voor weken? Dat is toch al lang al om? Nee, dat was nog niet om. Dat gaan we zien. We gaan even naar Genesis 29. Dat verhaal van Jacob, een prachtig verhaal is het natuurlijk. Genesis 29, vanaf vers 27... Dat is dat grote probleem dat Jacob denkt een vrouw getrouwd te hebben. En daar werkt hij 7 jaar voor. Weet je het nog, vers 20? En dan blijkt de volgende morgen na de huwelijksnacht. En zie, het was Lea. Dat lijkt een grote teleurstelling, maar ja, het is typologisch natuurlijk ook allemaal een betekenis. En dan zegt Jacob, vers 25, en het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zei hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend al die jaren? Om Rachel, waarom heb gij mij dan bedrogen? En Laban, de vader van Rachel, die zegt, men doet al zo niet te deze onze plaats. Wij hebben die gewoonte niet, zegt een Urker dan, hè? Dat men de kleinste, de jongste eerst uitgeeft voor de oudste, voor de eerstgeborene. Vervul dan nog één week van deze, dan zullen wij u ook die geven. Met andere woorden, werk nog 7. Ja. Nou ja, een week. Wat is de betekenis van zo'n week, profetisch? Dien gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. Dat is die week. Dus dat noemt men in de profetieën jaarweken. Dat moet je weten. Dat staat hier vermeld. Werk nog 1 week, zegt Laban. En met andere woorden in vers 27, 7 jaren. Want een week heeft 7 dagen. En typologisch wordt het jaren genoemd. Zo komen wij aan de 70 jaarweken. En dan staat het nog een keer in Leviticus 25. Nou, dat gaat over bepaalde wetten en over het jubeljaar. Ga ik natuurlijk niet allemaal doornemen. We doen het snel vanavond. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Daar gaat het woord gebruikt worden. Niet 7 weken, maar 7 jaarweken. En 7 keer 7 is 49. Hè? Dus dat aantal jaren moest men tellen. Zodat de dagen van de 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn. Dubbele verklaring. En zo kom je aan het woord jaarweken. En dan zeggen wij, de 70ste week moet nog komen. En als je dan nergens van weet, dan denk je, 70ste week. Maar dat zijn dus ook 7 jaren... moet het volk nog in de toekomst gaan om te komen op het punt dat de Messias terugkomt. En dat heet dan de 70ste week van Daniël. Doe het heel kort. Het punt is, 70 jaarweken, dat is dan 400, doe het gewoon snel, hè, 490 jaren en... Nu lezen wij in Daniël 9. Weet dan en versta van de uitgang des woords om terug te keren en om Jeruzalem te bouwen. Wie ging er terug uit Babel om Jeruzalem te bouwen? En dat hoef je maar op te zoeken in de Bijbel en dan vind je dat, want dan komen we terecht in Nehemia 2. Toen ging het gerucht, een prachtig stukje is dat ook hoor, prachtige geschiedenis. Even kijken, Ezra en Nehemia. Nehemia 2. Dan moet je bedenken dat Nehemia dus een gelovige was in Babel... En dat hij de koning diende, hij had een hoge positie. En let op, dat had Daniël ook al. Dat waren niet zomaar mannen uit het Joodse volk. Die waren, die hadden een speciale positie in de dienst van de koning van Babel. Dan lezen we even, want het is zo mooi.
Welke Nehemia?
Nehemia 2. Nou, er wordt aangegeven welk jaar het was. En dan zegt hij aan het eind van vers 1. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht, zegt Nehemia. Ook al had hij het. Al had hij heimwee en al was hij treurig en voelde hij zich zwak soms. Hij was onder het oog van de koning nooit treurig. Hij was een trouwe dienaar, denk ik dan maar. Hij had vast wel eens reden om treurig te zijn, maar bij de koning liet hij dat nooit zien. Toen zei de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig? Die had dus wel, die was wel gesteld op Nehemia, net als de koning in de tijd van Daniel. Waarom is uw aangezicht treurig? Gij zijt toch niet krank? Dit is niet dan treurigheid van het hart. Leuk, hè? Hij let goed op hem, die koning. Toen vreesde ik gans zeer, zegt Nehemia. En ik zei tot de koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, naar daar de stad, de plaats der begrafenissen van mijn vader, woest is. Welke stad? Jeruzalem, hè? Dat was zijn stad en zijn volk. Daar gaan we weer, altijd weer. Dat was verwoest door het leger van Babel. En haar poorten zijn met vuur verteerd. En de koning zei tot mij, nou, wat is je verzoek? Hij wens, dat is een mooie gelegenheid, hè? En Nehemia neemt de kans waar. En dan doet hij een schietgebedje. Dat vind ik ook zo leuk. Toen bad ik tot de God van de hemel. Heb maar even tijd, want je moet meteen antwoord geven, hè, als je de koning dient. En ik zei tot de koning, zo het de koning goed dunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, uw volk, uw heilige stad. Naar de stad van de begrafenis mijner vaderen. Om wat te doen? Om te bouwen. Daar gaat de vraag naar de wederopbouw uit. Toen zei de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat. Dit is zo leuk, ik zie dat zo voor me. Nehemia in spanning, want hij denkt, oh, dit was nou elke te zegt. Hoe lang zal uw reis wezen? Vraagt de koning. En wanneer kom je dan terug? Nou, fijn. Er komt een beetje zicht in op de situatie. En het behaagde de koning om mij te sturen, hè, dat hij mij zond. Als ik hem zekere tijd gesteld had. Staat hier niet beschreven. Maar Nehemia noemde een periode. Nou, dan als de koning goeddunkt dat gij mij brieven geeft, dat had je daar nodig, om aan de landvoogden aan de andere kant van de rivier, die hem zouden overgeleiden om in Juda te komen. Dan moest hij brieven, toestemming voor hebben. Nou, dat kreeg hij en dan noemt hij dat aan het eind van vers 8. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Wat een heerlijke vast vertrouwen, hè, had Nehemia. De Heer gaf hem de gelegenheid, hij sprak eerlijk en hij krijgt de gelegenheid. En hier is de uitgang des woords. Daar gaat de reis beginnen van Nehemia naar Juda. En dan begint hij de muur te bouwen, nog niet de stad. Waarom vind je in Daniel eerst 7 weken en dan 62 weken? En dat is moeilijk om te onderzoeken. Waarom eerst 7 en dan 62? Die 7 weken Wat zijn die weken waarin Nehemia de muur en de poorten ging herbouwen. He, dan weet je dat. Moet je even weten om straks, als we bij Daniel 9 weer terug zijn, om dat te begrijpen. Nou, en dan komt hij in Jeruzalem en dan denk ik dat wij lezen aan het eind van vers 2. Ja, vers 17. Dan, toen zei ik tot hen, gijlieden, ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem, uw stad, woest is. Zal in de toekomst nog een keer gebeuren. En haar poorten zijn met vuur verbrand. Komt en laat ons de muur van Jeruzalem opbouwen. Dus nog niet de stad. Want je moet eerst de muren van de stad bouwen. En de poorten. Zodat het in de stad veilig is om te wonen. Begrijp je? Dus gewoon een beetje geschiedenis. Zodat wij niet meer een versmaadheid zijn. En dan zegt hij. De God, vers 20, de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel. En dat zijn die mannen die tegen hem zijn. Gij lieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Dat zijn die heren die al in vers 19 genoemd worden. Arabieren trouwens, staat erbij. Ja.
Het zal maar geen wonder wezen.
Ja. Er zit een hoop typologie in, maar het gaat me gewoon. Wanneer ging dat woord dan uit? Waar beginnen die weken te tellen? Bij Nehemia, die toestemming kreeg om vanuit Babel naar Jeruzalem te gaan. Met brieven van de koning, ondergeleide. En hij kon Judea binnen. Is dat, dat is duidelijk, hè? Oké, dan gaan we weer naar Daniel. 70 jaarweken, moet je dan weer erbij bedenken, zijn bestemd over jou, uw volk en uw heilige stad om de volgende dingen te doen. Eerst een overtreding die zou komen, ongeloof. De ongerechtigheid moest een keer verzoend worden. En een eeuwige gerechtigheid moest aangebracht worden. Ja, wanneer begon een eeuwig verbond? Meteen dat woord vasthouden. Hè? Wat is een eeuwige gerechtigheid? Altijd blijvend, toch? En het oude verbond, de wet, was tijdelijk. En het nieuwe verbond is een eeuwig verbond. Zoek het maar op, hè. Bij het woord verbond in je concordantie. Of vredesverbond, of nieuwe verbond. En om het gezicht van de profeet, dat moet eerst verzegeld worden. Dat gebeurde ook, want aan het eind van Daniel 12 lezen wij, krijgt Daniel de opdracht afsluiten, die hele profetie, die hoofdstukken, die 12 hoofdstukken, want het duurt nog even. Het moet verzegeld worden. Toegesloten. Dat is profetie, hè? Dat is nog steeds tot in deze dagen. Alhoewel wij het boek Openbaring hebben gekregen. En daarin lezen wij in hoofdstuk 5 voor de gelovigen. Dat daar een roep is in de hemel. Wie is waardig om die zegels te openen? Kun je het herinneren? En dan is het het lam, de leeuw van Juda. Hij is waardig. En het is de Heer zelf die, wanneer de tijd daar is, de zegels opent. En voor de gelovigen in deze bedeling worden die zegels al geopend geestelijk. En ook in de profetieën hoe het zal gaan na de opname van de gemeente. Dan lezen wij, het wordt geopenbaard via de profeten. Paulus zegt het 3 keer, 4 keer. Maar het is ons geopenbaard. En niet zeggen dat je dat dan met deze ogen ziet. Maar dat je de lijn in de geschiedenis kunt volgen vanuit de Bijbel. Hè? Het is een kort iets, zo'n schets. Maar het is heel goed, jullie hebben hem denk ik allemaal nu, om die lijn gewoon een beetje uit je hoofd te leren. De volgorde der dingen. Gij weet de... Nou, daar komen we straks nog wel. De tekenen en de tijden, hè, zegt Paulus in Thessalonicenzen 5. De Thessalonicenzen waren daar ook van op de hoogte. En een gelovige moet ja, een beetje in zich krijgen met de jaren van die tekenen. Wat zegt de schrift dan? Hoe verloopt het? Waar vinden we dat? En niet bij één profeet, maar bij meerdere profeten. Want de ene profeet vult aan wat de ander al zei. Hè? Dus zegt Petrus dat je dat zo moet doen. Nou, dan gaan we verder lezen. Weet, vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En dat zou duren 67 weken, zeg maar, tot op Messias die komen zou, de vorst. De vorst is de eerste, de prins. En dat zijn 7 weken. Dus Nehemia begon te bouwen aan de muur en de poorten 7 weken lang. Dat is 7 keer 7, 49 jaar. Hebben ze daar eerst de omheining veilig gemaakt. Toen volgden er nog 62 jaarweken. Even snel rekenen. Dat is dan 483 jaar zijn er dan om. En waar kom je dan terecht in de Bijbelse geschiedenis? In Lucas 19, dat de Heer weent over Jeruzalem. Het einde van de 69ste week is daar om. Dan gaan we even onze hand bij Daniël houden en naar Lucas 19. En de Heer profeteert. Lucas 19. Hij is op de Olijfberg in de voorgaande versen. En als hij, vers 41. En als hij nabij kwam, nog niet in de stad, maar vanaf de Olijfberg, zie je de stad. Want de Olijfberg ligt buiten Jeruzalem, ten oosten van Jeruzalem. En toen hij de stad Jeruzalem zag vanaf de Olijfberg, weende hij. De Heer had verdriet, want daar wist hij wat voor dag het was. Namelijk, de Heer was op de hoogte van de profetieën. En dan zegt hij het volgende, och, over die stad, hè. Of gij ook zou bekennen, ook nog, let op dat ook, ook nog in deze uw dag. Daar was een speciale dag. Daar was iets mee. Daarom weende de Heer. Want als het volk, het Joodse volk, de Heer Jezus in die dagen had aangenomen, dat is niet gebeurd. Want het liep anders en dat wist God ook natuurlijk. Maar even als, hè. Dan was die dag de 70ste week ingegaan. Maar hier weent de Heer en hij zegt, och, of je ook op deze dag, uw dag, zou bekennen. Nou, wat zouden ze moeten bekennen? Dat wat tot uw vrede, shalom, werkelijke shalom zou dienen. En ja, wij weten wat dat is. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. Bijvoorbeeld, hè. Niet altijd met onze situatie, maar met God hebben wij vrede. En dat maakt het leven aangenamer hier in de duistere wereld. Dat te weten, die zekerheid. Hè? Och, of gij ook op deze uw dag zou bekennen wat tot je vrede zou dienen. De laatste dag van de 69ste week. Maar nu is het verborgen voor jullie ogen. Koninkrijk kwam ook niet in het openbaar. Het werd inderdaad verborgen. Toch? Want de Heer stond op uit de dood en hij verborg zich. Wij leven daarom in de bedeling van de verborgenheid. Ieder woordje moet je echt, als er profetische woorden worden gesproken over de toekomst, moet je dan eventjes rustig lezen. Want, dan gaat hij verklaren. Want er zullen dagen over jullie komen dat uw vijanden een begraving rondom jullie zullen opwerpen. Dat is één. Ze zullen u omsingelen, dat is een begraving opwerpen. Van alle zijden zullen ze u benauwen. En dat is hetzelfde. Het zijn drie dezelfde termen voor hetzelfde. Het zou niet best zijn, hè? En wanneer gebeurde dit? Toen de Heer Jezus dit zei. Als voorvervulling in 70 na Christus. Toen werd Jeruzalem verwoest. De tempel verwoest. Toch? En dit was een voorvervulling. Maar in de toekomst zal dit opnieuw gebeuren. En dat moet je... Je hebt voorvervullingen en eindvervullingen in de Bijbel. En als je dat gaat onderzoeken, dan kom je daar niet onderuit. Oh ja, dit is een voorvervulling. En want bijvoorbeeld, als Petrus zegt in Handelingen 2, dat nu vervuld wordt wat de profeet Joël gesproken heeft, dat alle vlees zou de geest ontvangen. Maar niet alle mensen ontvingen toen de geest, alleen gelovigen toch? En in de toekomst, dan zal die eindvervulling zijn. En dan, dat vind je terug in Zacharias, gaan we allemaal nog wel een keer naartoe. Zal alle vlees wat overblijft in die dagen, tot geloof komt, de rest, die zal geest ontvangen. En dan gaat het werkelijk in vervulling wat Joël gesproken heeft. Ik ga een beetje snel, maar ik hoop dat jullie daarbij kunnen benen. Anders vragen stellen. En gij zult tot de grond toe zullen ze u nederwerpen. Eigenlijk is dat meer de dood, hè? Tot de grond toe. En uw kinderen in u. Dat is ook gebeurd in die dagen en dat zal in de toekomst ook nog gebeuren. En ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. De tempel verwoest. Waarom zou dat komen? Dat oordeel van God. Het staat erachter altijd, hè? Als ik wat vraag, staat het erachter. Zo ontdek je zelf die dingen. Omdat ze een bepaalde tijd niet in acht hebben genomen. Welke tijd van hun? Lezen jullie mee?
Bezoeking.
Van hun bezoeking. Ze hadden bezoek gekregen. De Heer Jezus zelf was gekomen. Onder de wet, uit een vrouw geboren. Uit het Joodse volk geboren. En de tijd van hun bezoeking hebben ze niet bekend. Ze wilden het niet. Gij hebt niet gewild, vinden we. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik jullie willen vergaderen, maar jullie hebben niet gewild. Als volk wilde men niet. Wel enkelingen. Individuen, die kennen we ook in de Bijbel. En dat vind ik dan zo mooi, hè, opvallend. Dat is ook in Matthäus, dat hebben we al gezien. Dan komt er tempelreiniging. Als het niet doorgaat met het Joodse volk en het een verborgen koninkrijk wordt en de tempel op aarde verwoest wordt, dan verschijnt er een geestelijke tempel. En dat is de reiniging. Dat wordt hier uitgebeeld. Dat de Heer daar in die tempel komt en ziet dat ze daar aan het handelen zijn, waar hij het helemaal niet mee eens is. En hij werpt alles omver en hij reinigt die tempel op die manier. En zo reinigt hij vandaag die geestelijke tempel waar wij bij thuis horen. Nou goed, dat is ook weer typisch. Terug naar Daniël 9. Ik weet dat het allemaal snel gaat. Even opschrijven, voor alle zekerheid. Ach, dus we hebben 7. Oeh, ik kan hier helemaal niet op borden schrijven. Jaar, weken. Wij begrijpen, voor zover we het nu behandeld hebben, dat 490 jaar is, immers. Als je het niet begrijpt, gaan we opnieuw beginnen. Gewoon zeggen.
70 jaar.
Sorry?
70 jaar.
Och, sorry. 70, ja, bedankt. En dan hebben we in de dagen dat in van Lucas 19... hebben we gezien dat die de 7 en 62 weken, jaarweken, zijn om, want de Heer Jezus zei, och, of jullie ook op deze uw dag, dan zijn er 69 jaarweken om. En nou is er nog 1 te gaan, toch? En daar spreekt Daniël nog niet meteen over. Dus we lezen even verder. Zeven weken en 62 weken, want in die 62 weken wordt de stad weer gebouwd. Want Nehemia heeft eerst de muren en de poorten hersteld. En hier worden de grachten zullen wederom gebouwd worden. Doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken. Plus 7. Hè, want die waren genoemd. Ja, profetie is niet altijd makkelijk. 7 en na die eerste die 7 en dan die 62 weken. Dan gebeurt er iets. En wat gebeurde er? De laatste dag van de 69ste week, kort daarop, werd de Heer Jezus afgesneden. Staat er eigenlijk. De dood en de opstanding van de Heer Jezus kwam daartussen. En dan staat er in onze statenvertaling, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Vraag, wat is dan niet voor hemzelf? Eigenlijk staat er letterlijk, hij zal niet hebben. Nou, wat had hij niet toen hij opstond uit de dood? Wat had hij niet op aarde? Goed nadenken. Er zou iets komen wat hij niet had, bleek te hebben na zijn opstanding op aarde. Zijn koninkrijk. Toch? Want daar draait alles om. Dat koninkrijk, ze wilden hem terstond koning maken, maar hij ontkwam aan hun ogen. Het was niet de tijd. Hij zou ergens anders zijn koninkrijk beginnen, namelijk in de hemel. Toch? Na zijn opstanding en hemelvaart. Hij zal niet hebben. Dat zal niet voor hemzelf zijn, zegt dat ook al. Maar de uitdrukking is wat moeilijker. En dan krijg je de beschrijving van de 70ste week. Er wordt zomaar onze tijd overgeslagen. Want dat gaat niet over uw volk en uw heilige stad. Onze bedeling. het evangelie is gegaan naar de heidenen. En Jood en heiden kunnen daar deel aan krijgen. Korte onderbreking en wij leven in die tijd van Peres, zal ik maar zeggen. Die breuk. Waarin het evangelie gepredikt wordt en wie het aanneemt, die hoort bij de gemeente. Die geestelijke tempel. En dan ineens zitten we daar in een profetie, daar krijgen we de opmerking dat er een volk zal komen met een vorst. Die gaat iets doen in de stad en in het heiligdom. Dat is echt allemaal toekomst, hè, wat hier nu staat. Dat is dus na de opname. Ik wil dat je dat goed begrijpt. Als je er nog niet zo lang mee bezig bent. Het gaat na de opname waar we het hier over hebben. De stad zullen ze en het heiligdom zullen ze verderven. En zijn einde, was de vraag in Matthäus 24 ook, hè, van de discipelen, weet je nog? Wat zal het einde zijn van de eeuw? En hier gaat het over het einde in verband met de stad en het volk en met een overstromende vloed. En dat zal tot het einde toe, zal er krijg zijn die vastelijk besloten is. En het zal ook verwoesting zijn. Dit is nog toekomst. Jeruzalem zal nog een keer verwoest worden. Dat willen wij niet, toch? Maar de Heer zegt dat dat gaat gebeuren. Want men zal het land een keer uit moeten na de grote verdrukking. Krijgen we het allemaal nog over in de verdere versen van Matthäus 24. Dan gaat de Heer het breedvoerig verklaren vanuit de profetieën. Hoe het zal gaan en wanneer het einde zal gekomen zijn van die laatste jaarweek. En dan moet je even opletten. Dat verbond zal versterkt worden, hoe lang? 1 week. En weer zo'n jaarweek. 7 jaar, de laatste 70ste week. En let nou even op je schemaatje. 2 keer 3,5 jaar. En in de helft van de week, 3,5 jaar, heb je dat nog? In het midden der week is dat, de helft van die week, gebeurt er iets. En wij weten, terwijl zij zeggen het is vrede, vrede, geen gevaar, de eerste 3,5 jaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Niet ons, hen. In het midden der week gaat die koning waarmee zij, of die vorst waarmee zij een verbond hebben gesloten, Joodse volk, zal dat nog doen binnenkort, denk ik. Die sluiten een verbond en dan roept men de hele wereld ook trouwens, oh, het is eindelijk vrede in het Midden-Oosten. Maar is dat ook Gods wil? Nou, God heeft het laten zien via de profeten dat het de eerste helft een zogenaamde vrede zou zijn. Maar dat er in het midden, in het helft van de week, gaat die gast waarmee ze een verbond sluiten, dat is echt hurkers, hè, die gast. Die gaat het spijsoffer, het judaïsme, dat wil hij stoppen. Ze mogen niet meer op hun levenswijze verder gaan. En nou, in vroege dagen gebeurde dat ook al bij Antiochus Epiphanus. Hoef je allemaal niet te onthouden. Want toen moesten ze verplicht varkensvlees eten op het tempelplein. Hè? Dus het is allemaal al voorgeschiedenis. Hij doet in die toekomst aan het eind van die 7 jaar, in het midden, doet hij dat spijsoffer ophouden. Ze mogen niet meer het judaïsme beoefenen of uitvoeren, hoe je dat wil zeggen. En over die gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En de Heer staat dat toe. Hij stuurt het daar zelfs op aan. Hoe lang duurt dat tot de voleinding toe? Al die dingen die geprofeteerd zijn in het Oude Testament, die moeten eerst voltooid worden. En dat is vastelijk besloten. Het zal uitgestort worden over de verwoeste. Nou, dat woord verwoest vind je hier een paar keer. Ik heb verschillende versen hoor waar het allemaal voorkomt. Maar ik denk dan, nou dat kun je ook zelf opzoeken. Hoe vaak vind je dat in de profetieën? Dat het verwoest, het volk dat een verwoesting heeft beleefd. En wat het land uit moet, omdat het verwoest wordt. En nou even je schemaatje. En dan vind je aan het eind van de 70ste week... in het midden van de 70ste week, hè, daar met na 3,5 jaar, in het midden der week, is ineens die gast waarmee, zeg ik het weer, waarmee ze een verbond gesloten hebben, die verandert zijn plan en zijn aangezicht. Hij leek eerst meegaand, vele profetieën hoor, en hij stelt ineens zich heel hard op naar het Joodse volk. En hij verbreekt zijn belofte. En dat wordt allemaal al geprofeteerd in Daniël, in Openbaring aan nu en ons. En door de Heer Jezus zelf. Let op, waar Daniël over spreekt, vers 15 van Matteüs 24. Let daarop. Nou, we zijn er nu mee bezig. Het is niet makkelijk en daarom maak het niet te ingewikkeld. Want je kan het heel ingewikkeld maken. Ik wil nog even een vers aanhalen uit Daniël. Daniël 8, vers 23. Want er zijn vele versen hoor. Daar wordt over verschillende koninkrijken gesproken. Doch, vers 23, doch op het laatste van hun koninkrijken zal het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben. Dan zal er een koning staan, stijf van aangezicht, die raadselen begrijpt. Dat is die gast, dan zeg ik het weer. De koning van Babel mag je hem ook noemen, de mens der wetteloosheid. Die voor de ogen van de mensen, de volkeren, vele wonderen zal doen. En ze zullen hem allemaal nalopen. Heel kort hier gezegd. En hij zal het op een wonderlijke manier verwerven. Want hij lijkt de macht te krijgen over de aarde, over de volkeren. Totdat hij, want de Heer zijn plan ligt klaar. Zal het wonderlijk verderven en hij zal geluk hebben. Hij zal het doen. En hij zal de sterken, namelijk het heilige volk, verderven. Daar is hij op uit. En dat is altijd zijn bedoeling. En dan, wat voor persoon is dat? Dan gaan we naar Daniël 7, vers 25. En het, ja dat is een of andere hoorn of... Dus dat is een koning, hè? Dat zijn altijd koningen of die dan genoemd worden profetisch. En het zal woorden spreken, die hoorn is dat, hè. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen van de hoge plaatsen verstoren. Hij wil natuurlijk het Joodse volk verstoren, dat in ieder geval. En het zal menen, die hoorn, die koning, de tijden en de wetten veranderen, daarom heet hij in Thessalonicenzen de mens der wetteloosheid. Hij zal menen de tijden, namelijk de wet, te veranderen en ze zullen in zijn hand overgegeven worden voor een bepaalde tijd. En nou krijg je weer een uitdrukking, die moet je ook een keer horen. Een tijd is in de Bijbel een jaar, tijden is 2 jaar en een halve tijd is een half jaar. En hoeveel tijd is dat dan samen? En zo lang zal die gast... Waarom zeg ik dat dan steeds? Je mag ook boef zeggen, hè, want dat is hij. Dat doen. Voor 3,5 jaar krijgt hij toestemming van de Heer ook, hè, want hij mag het uitvoeren. Maar de Heer zal hem uiteindelijk oordelen en hij zal verdwijnen voordat het koninkrijk op aarde zal komen en zal die voor 1000 jaren worden opgesloten, hè, weet je nog? Openbaring 20. Dus dit is een gegeven. Soms worden het maanden genoemd, soms op deze manier en nog weer, kan ik wel even meteen behandelen. Even kijken waar ik dat... Oké. Daniël 7:25 lezen we net. Tijd, tijden en een halve tijd. Dat zijn die laatste 3,5 jaar, hè, vanaf het midden der week. In Openbaring 11 vind je het uitgedrukt in maanden. Hou je hand bij Daniël nog even. Openbaring 11. En uit de context moet je dan gaan ontdekken, gaat het over die eerste 3,5 jaar of over de tweede 3,5 jaar? Nou, dat ontdek je gauw genoeg. He, want als het nog vrede is, zogenaamde vrede, dan merk je dat in de teksten. En als het ook zware vervolging is, grote verdrukking, dan merk je dat ook. Dus daar kun je dan uitkomen. Openbaring 11 vers 2... Middenin begin ik, later voor of uit, daar kom ik nog een keer op terug, want ik wil dat wat breder behandelen. En meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. En die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En dat is 3,5 jaar. Dan heb je hem op een andere manier uitgedrukt. En dan moet ik ook nog zeggen dat profetische jaren... zijn jaren van... Nou ben ik het even kwijt. Monique, help me even.
360.
360, dat zocht ik. 360 dagen. Niet zoals wij hebben. 365 dagen. Oké, dan gaan we naar vers 3. Ik zal mijn 2 getuigen geven. Weet je nog wie dat waren? Mozes en... Elia. En die zullen profeteren. Mozes en Elia komen meteen nadat de gemeente is opgenomen. Die vervangen als het ware de gemeente, omdat alle gelovigen plots weg zijn. En de Heer zorgt ervoor dat hij 2 getuigen stuurt, die wij kennen vanuit het Oude Testament, die daar in de straten van Jeruzalem, als je dit doorleest, prediken aan het volk. Wat dan leeft. Stel dat wij vanavond worden opgenomen, dan verschijnen morgen Mozes en Elia en die prediken in Jeruzalem. Zo werkt dat. Meteen na de opname stuurt God zijn eigen 2 getuigen. Want als de gemeente weg is, ja, dan kun je zeggen, zou ik nog geloof vinden? Toch? De Heer zorgt zelf voor de oplossingen. Hij is mans genoeg, denk ik vaak. De wereld, er zijn veel gelovigen die het koninkrijk hier zelf willen oprichten en het werk uit de handen van de Heer willen nemen. Moeten we niet doen. Zijn plan en zijn dagen en tijden staan vast. En laten we ons daar maar aan overgeven. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Nou, dan vind je hem in 12 vers 6... Dus 11 vers 3 moet nog lezen, hè. Zij zullen profeteren 1260 dagen. Daar wordt het in dagen uitgedrukt. De eerste 3,5 jaar. Meteen na de opname zullen die twee profeteren op de, in de straten van Jeruzalem. Wil je dat weten, dat dat zo is, dan lees je gewoon door. Die hebben een bepaalde macht, vers 6. Ga ik allemaal nu niet behandelen. Maar en op een gegeven moment, als ze hun, vers 7, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan zal het beest, dat is die gast, ik zeg het nu expres, het beest, de antichrist, dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aan doen. Dus ze spreken vanaf het begin van de 70ste week tot aan het midden, immers, want dan komt die koning en die verandert zijn aangezicht, zal ik maar zeggen. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt, dat is eigenlijk Satan, hè, hun krijg aandoen. Hij zal hen overwinnen en doden. Tenminste, het lijkt dat ze overwinnen. Want, en hun dode lichamen van die twee predikers, en hun dode lichamen zullen liggen op de straat, welke straat? Van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt. Dit is de naam van de stad waar die twee profeten meteen beginnen te prediken. Het is niet best hoor. Hoe wordt die genoemd? Sodom en Gomorra. Ze hebben een verbond gesloten met de duisternis. Ze hebben niet op hun Messias gerekend, ook nog niet aangeroepen. Ze sluiten een verbond en denken het zelf te kunnen. Een eigen gerechtigheid opbouwen, staat in Romeinen. Die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte. Welke straten zijn dat? Alwaar ook onze Heere gekruist is. Nou, dan weet je het. Het wordt hier niet letterlijk gezegd, verborgen. Maar voor iemand die een beetje de schrift kent, weet je wanneer deze tijden zijn. Dan vinden we in 12 vers 6 nog een keer. Daar wordt die mannelijke zoon opgenomen in de hemel, dat is de gemeente. Hè. Het is enkelvoud, want het gaat niet over de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat ging heel rustig en ze zagen hem op een wolk zo omhoog gaan. Hè. Dan komen er twee engelen die zeiden, zo komt hij ook terug. Maar deze, hier in vers 5, wordt er één mannelijke zoon geboren. En die wordt weggerukt. Zeggen de Zuid-Afrikanen ook, hè? Die wegraping. Die wordt weggerukt en dat is de opname. Want in een oogwenk zullen wij opgenomen worden, de Heer tegemoet. Toch? En dan vlucht die vrouw. Nou ja, als je, daar gaan we weer. Je moet leren wat de Bijbel leert over de vrouw. Wie is dan de vrouw? Dat is niet de gemeente, de bruid. Er is namelijk sprake van een huwelijk in de toekomst wat nog gaat komen. Ik haal van alles aan, maar dat doe ik expres. Zodat je weet, nou, ik moet daar ook eens in duiken. Hoe die lijnen precies lopen. Er vindt nog een huwelijk plaats. Want wie was die vrouw onder het oude verbond die de Heer beminde? Daar was het volk Israël. En daar gingen er 10 van weg en die gaf hij een scheidbrief mee. Een scheiding. De Heer zorgde voor de papieren eruit. En later werd het ook, want toen bleek ook Juda ontrouw te zijn. En die moest er ook uit. Die ging naar Babel. Over die tijden hebben wij het gehad vanuit Daniël. De vrouw vlucht in de woestijn naar de prediking van die twee getuigen. Die roepen namelijk op eruit. Het is altijd hetzelfde principe zoals met Abraham. Hij moest zijn stad en zijn maagschap verlaten waar de Heer hem brengen zou. Toch? Dus altijd. Wij ook, wij zijn uitgegaan. Wij verwachten het niet van de duistere wereld. Wij zijn uitgegaan omdat hij ons geroepen heeft. En we zijn tot hem gekomen en heeft ons een hemelse positie gegeven. Getrokken uit deze kosmos. Ongelooflijke woorden, maar dat is de waarheid. Dat is met ons gebeurd. Ik denk vaak, had ik dat nou maar in het begin meteen geweten? Hè? Later ontdek je dat door het woord te bestuderen. Hij heeft mij eruit getrokken. Ik ben gezegend met elke geestelijke zegening. Ik heb in hem de verlossing, enzovoort. Allemaal vervuld. Wij zijn dat unieke volk wat God zich vergaart in een duistere tijd. Die vrouw vlucht in de woestijn, want ja, daar is iets in Petra. Daar is een plek haar van God bereid. En dat doen ze al, ook in de eerste helft, op grond van de prediking van die twee die daar getuigen. En die zeggen niet, nou, lekker in de stad blijven. Die weten dat in het midden der week de gruwel komt. De grote verdrukking. Dus wat is hun prediking? Eruit. En dat doen ze dan ook. Ze vluchten op grond van die prediking, omdat het ook nog kan. De stad uit, het land uit, naar de woestijn. En daar is een, daar worden zij gevoed. Daar wil ik, kan ik nog een heleboel over zeggen, maar dat doe ik nu niet. Want ik zie dat het alweer 9:15 is. Maar dat is, daar wordt ook een periode aangegeven. 1260 dagen. 3,5 jaar. En zo vinden wij het steeds terug. Hoe lang dat is, wanneer het is, in het midden of aan het begin. En dan gaan we weer eindigen met Matthäus 24. En dan kom ik echt nog terug hoor bij Daniël, en, maar ik moet het nu afronden. Dan ga ik het weer lezen. Wat één zo'n vers al zegt. Matthäus 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Is dat tegen de volkeren gezegd hier? Nee, want het gaat over Judea. Toch? Volgende vers. Wanneer je dat zult zien, wordt verder in het hoofdstuk op, komt de Heer daarop terug. Die gruwel der verwoesting die zou komen in het land waarvan Daniël gesproken is, die een profeet was. Uw volk, uw heilige stad. Ik heb het in Heerde hierover gehad. En na 5 keer wist men nog, begreep nog niet iedereen dat wat Daniël zegt en wat tegen Daniël gezegd wordt van boven, dat gaat over zijn volk en zijn heilige stad. En dat men het vandaag wil toepassen, dat kan niet. Je kan het onmogelijk op vandaag toepassen. We lezen door. Daniël heeft erover gesproken. Staande in de heilige plaats zou die verwoesting komen. Ja, welke heilige plaats dan? Ja, nou, wat het ook is. En misschien dat het verbond gesloten wordt met die grote gouden koepel die daaruit staat, waar de Joden ook graag recht op willen hebben. En dat daar een overeenkomst komt, dat ze beide daar kunnen aanbidden, want dat is het probleem hè, vandaag. Ismaël, ja, dan denk ik weer aan een andere lijn, Ismaël en Isaac, toch? Maar goed. Wie leest die merken daarop, want wat gaat er dan gebeuren? Dat dan, wanneer? Nou zal ik het aan jullie. Dat als dan, op dat moment, welk moment? dat die gruwel opgericht wordt. Ja, in het midden van die 7 jaar, in het midden der week, wordt die gruwel opgericht. Dan is die vrede, zogenaamde vrede, voorbij en dan komt ineens de grote verdrukking alsnog over het Joodse volk. Dat willen wij niet, ik weet het. Er zijn velen die zeggen, ja, dat kan niet, want de Shoah die is al geweest. Het kan niet erger. De schrift zegt dat het een grotere verdrukking zal worden dan ooit tevoren. Ik zeg het met verdriet eigenlijk. Maar het is nou eenmaal Gods plan. We lezen snel door. Dat dan degene die in Urk, Wezep, die in Judea zijn, die moeten wat doen. Die moeten merken op de woorden van hun profeet. Degene die in Judea zijn, die moeten wat doen? Vluchten in de bergen, want daar komt in het land een gruwel der verwoesting. Dit is de laatste dag. Je kan er nog vrij uit. En als er zo'n bezetting komt, dan gaan de grenzen dicht. Toch? Dat hoor je toch altijd? Grenzen van een land gaan dicht. Dan heeft die machthebber, de antichrist in die dagen, die heeft alle macht over dat volk in het land. De grenzen gaan dicht. Je kan er niet meer uit. En die moeten 3,5 jaar door een grote verdrukking heen. Komen ze in die tijd tot geloof? Doe het nu even snel. Komt er dan nog een mogelijkheid om te vluchten uit het land? Ja, want aan het eind van die 70ste week, die 7 jaar, heb je het schemaatje nog, komt de Heer terug op de Olijfberg met de gemeente en komt er duisternis, oordeel, dan zal de Olijfberg doormidden splijten, toch? Zacharia 14, daar gaan we volgende keer naartoe. En dan ontstaat er een vluchtweg voor degene die uit willen. En die kunnen dan vluchten en dan kom je in Petra. Bij die andere groep die de eerste helft in de vrede, zogenaamde vredestijd, nog gevlucht was. En velen zullen dan omkomen. Wordt allemaal in de profetieën genoemd. We zullen er naartoe gaan. En het is zo ernstig als je op het dak bent en je hoort dat er iets gaande is met degene met wie je zogenaamde vrede hebt gesloten. Ineens hoor je dingen die gaan gebeuren. Als je op het dak bent, kom niet eerst af om iets uit je huis weg te nemen. Zo ernstig is die dag. De laatste dag van het midden der week. Om er nog uit te kunnen. En wie op de akker is, niet eerst teruggaan om je kleren weg te nemen. De grenzen gaan dicht. Je kan er dan niet meer uit. Dus dit is de laatste dag. De laatste dag. Nou, moet daar niet naar. Wee de bevruchten en de zogenden. Want vers 21. Als dan vanaf die dag, dat het de laatste dag is om eruit te gaan, uit te vluchten, zal er grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin van deze kosmos. Ken je de geschiedenis van Israël? Het gaat over Judea. Er komt nog een grote verdrukking, hoedanige niet is geweest vanaf het begin deze wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. En als die dagen van verdrukking, die laatste 3,5 jaar, niet verkort zouden worden, zou niemand uit de Joden behouden kunnen worden aan het eind. Die in de stad zijn, hè, in de grote verdrukking. Zo ernstig zal die verdrukking worden. Is nooit zo grote verdrukking geweest. Maar er worden mensen behouden, want God heeft altijd een overblijfsel gehouden, hè. Maar vanwege de uitverkorenen, dus er zullen mensen zijn die in die grote verdrukking toch tot geloof komen. Maar om vanwege de uitverkorenen, om hun wil zullen die dagen verkort worden. Hoezo verkort? De dagen worden niet korter hoor, qua uren. Nee, de grote verdrukking wordt ingekort. Want daarna, na de 70ste week, dan gaan er 144.000 uit onder de volkeren. En die zullen daar het evangelie prediken. En dan zal daar grote verdrukking zijn. Maar dat is langer dan 3,5 jaar. Het is alleen voor het Joodse volk 3,5 jaar kortere verdrukking. Daarna gaat het naar de volkeren, omdat er dan de Heer is dan met de 12 stammen uiteindelijk in het land. En daar is dan vrede. Hè? Daar is men veilig. Maar het evangelie moet dan nog gebracht worden naar de volkeren. En nou is het hele punt, dan stop ik, want ik ben al over de tijd voor degene die morgen vroeg op moeten. Nou, zegt men, dit is een stukje van de 33 jaren, hè, die na de 70ste week komt. Dan zegt men, meeste boeken hoor, let erop als je ze leest. Dan zegt men, ja, aan het eind van de 70ste week, dan komen de 1000 jaren. Ongelooflijk vaak. Maar dat kan niet, want de 70ste week ging over uw volk en uw heilige stad. Over Judea. Dus aan het eind van de 70ste week is de overblijfsel in Judea veilig. Toch? Om het even kort te zeggen. Maar dan moet het nog naar de volkeren verkondigd worden. Dus de 1000 jaren beginnen niet meteen na de 70ste week. Let op als je schemaatjes ziet. Nee, dat kan niet. Want het moet nog naar de volkeren en dat wordt gedaan door de... Nou, dat is mooi.
144.
Door het volk Israël uit de 12 stammen. 144.000 die eindelijk voldoen aan de opdracht om de wereld het evangelie te verkondigen. Dan zullen ze het doen. Wedergeboren mensen, verzegelden. Dat zal ook met kracht zijn hoor, maar krijgen het allemaal nog over... Niet paniek erg raken als je het niet volgt. Komt allemaal weer terug. Nee, we hebben nog maar één keer. Volgend seizoen. Hè? Gaan we het echt vaak. Dan leer je gewoon lekker van de zomer. Zo in, als je er op strand zit of in je tuin. Dan leer je dat schemaatje. En dan heb je kapstokjes. Kapstokjes, maar niet vergeten, Matteüs 24 gaat niet, Matteüs 24, mag ik even zeggen, Matteüs 24 en 25 gaat niet over de gemeente. Goed, in je hoofd brengen. Het gaat over na de opname, die 70ste week en hoe het verder gaat met de volk. Oké, nou, ik heb veel gezegd, een beetje snel, maar geen paniek, het komt allemaal terug. Wie wil er met ons eindigen? Ik weet bijna niet meer wie ik moet vragen. Minke, wil jij met ons eindigen? Een beetje duidelijk praten.
Ja.